Welkom bij een nieuwe aflevering van de Directiedilemma's podcast. Ik ga in gesprek met bestuurders en directieleden over de dilemma's die hen bezighouden. Over keuzes, verantwoordelijkheid en wat leiderschap vraagt als het spannend wordt. Openhartige gesprekken met een eerlijke inkijk achter de schermen. Mijn naam is Peter Geurts, fijn dat je luistert. Beste luisteraars, van harte welkom. Vandaag spreek ik met iemand die geen makkelijk pad koos, maar het juiste. Een leider die niet wegkeek. Een bestuurder die niet meeging in het systeem, maar het systeem durfde te bevragen. Te gast is Leen Schaap, voormalig commandant van de brandweer Amsterdam-Amsteland en auteur van het boek Brand in Amsterdam. Een boek dat niet alleen gaat over de brandweer, maar over leiderschap, cultuur, macht, onmacht en de prijs van integriteit. Schaap werd in 2016 aangesteld om een organisatie te moderniseren waarvan de cultuur jarenlang was verwaarloosd. Hij trof niet alleen discipline en vakmanschap, maar ook racisme, seksisme, groepsdruk, geslotenheid en een diep ingesleten wij tegen de rest mentaliteit. Het doorbreken daarvan kostte weerstand, conflicten, persoonlijke aanvallen en bestuurlijke spanning. Maar dit is geen verhaal over problemen, dit is een verhaal over keuzes. Over de vraag wat je doet als leider waarvan je merkt dat de norm is verschoven en niemand het hardop durft te zeggen. Wat vraagt het om een organisatie in beweging te brengen die zichzelf niet meer kan bijsturen? Waar ligt de grens tussen loyaliteit en medeplichtigheid? En wat zegt zijn ervaring over leiderschap in publieke organisaties heden ten dage? Ik ben blij dat hij te gast is bij mijn podcast. Dit is de Directiedilemma's. Dit is mijn gesprek met Leen Schaap. Leen, van harte welkom. Hoe gaat het met je?
Ja, goed. Het enige dat mij bezwaart is dat de winter eraan komt. Geef mij maar de zomer.
Ja, ben je voor de zomer?
Ja, ik ben heel erg voor de zomer. Ik ben voor het licht.
Ja, 21 december en nog eventjes en dan gaan de dagen wel lengen. Maar voor het merk is 10 januari. Hè? En ik ben ook onder de 20 graden is vorst, dus ik herken je helemaal. Leen, ik ga beginnen met een aantal eenvoudige dilemma's. En je moet kiezen.
Moet kiezen.
Je moet kiezen. En ik begin met een paar hele simpele. Als je moet kiezen tussen Katwijk of Amsterdam, daar kies je voor.
Amsterdam.
Haring met uitjes of Wiener Schnitzel?
Wiener Schnitzel.
De brandweer of de politie?
Ja, politie, absoluut.
Ja, toch?
Ja.
Ga je voor het resultaat of voor de mensen?
Resultaat.
Is het eenzaam aan de top of machteloos aan de top?
Eenzaam.
Is er nog een dilemma waar je op wilt terugkomen?
Nee.
Nou, ik ben zelf wel geïntegreerd in die Wiener Schnitzel versus die haring met uitjes.
Oh, maar dat is niet zo moeilijk. Ik had een Oostenrijkse moeder. En dat verklaart denk ik alles. En die had een formule van een recept om schnitzels te bakken. En die krijg je niet in het restaurant. Nee. Die krijg je nergens. En ik heb dat recept. En ik deel dat graag met mijn vrienden onder het genot van natuurlijk grote bieren die daarbij horen. En ze zijn echt heel lekker.
En heb je dan ook het Oostenrijkse formaat of is het dan de Nederlandse formaat?
Nee, het is het Nederlandse formaat, maar dan, het zit er een beetje tussenin. Het moet wel iets groter zijn, maar niet van die deurmatten die je krijgt soms.
Ja, als je daar loopt het over het bord zelf.
Ja, dat is ook weer overdreven. En die komen ook allemaal uit de frituur, maar mijn recept is fantastisch. Dus vandaar de Wiener Schnitzel. Absoluut.
Ik snap hem nou duidelijk. Leen, hoe zou jij... Ik heb zojuist die intro gegeven, maar hoe zou jij jezelf beschrijven?
Als mens of als leidinggever?
Voor zover dat uit elkaar ligt.
Ja.
Ik ben namelijk ervan overtuigd, jij neemt jezelf altijd mee.
Absoluut. Nee, ja, gelukkig wel. En belangrijk dat je dat benoemt, want je neemt jezelf mee, maar het is ook een keuze om jezelf mee te nemen. Ik zie natuurlijk ook altijd wel leidinggevenden om me heen die ik dan niet meer herken zodra ze in hun vrije tijd zijn. Dan denk ik, je speelt het toneelspel. Dat ben ik niet. Ja. Ik ben het type dat waar dan ook altijd de confrontatie aangaat met wat nodig is en wat onvermijdelijk is. Mm-hmm. Ik vind namelijk dat als je dat niet doet, als je wegkijkt van de problemen die ergens zijn, jezelf ook mede verantwoordelijk bent, medeplichtig bent. Dus ik ga het aan. Dat betekent dat als het moeilijk wordt, doe ik een stap vooruit.
Voor, toch de politie?
Absoluut, ja. Absoluut. En dat betekent ook dat ik iemand ben die voor resultaten gaat. Maar doordat ik kies voor niet wegkijken, het licht te laten schijnen altijd op de donkere kant van de organisatie, dan ook stappen gaan zetten, betekent dat ook dat ik, en dat besef ik, ook confronterend kan zijn en daardoor ook tegenstand kan oproepen. Maar ik ben dus degene die het altijd zal aangaan, nooit zal wegkijken, de stap voorwaarts doen. Ondanks dat ik weet dat als je, ik zeg altijd van, ook al doe je het goede, reken op rotte tomaten en rotte eieren. I don't care.
Als je nou met je vrienden bij de Wienerschnitzel zit, hè? Ja. Wat zou die over jou zeggen?
Moedig. Humor. Betrouwbaar. Loyaal. En als we gaan vechten, staat hij vooraan. En we gaan strijdend ten onder. Opgeven gaat hij nooit doen.
Selecteer je daar je vrienden ook op?
Nee, vrienden selecteren zichzelf.
Ja. Ja.
Je voelt elkaar aan. Ja. En voor sommige mensen neem je, al dan niet met een boom, gewoon afscheid. Dat je denkt, ja, dit is het niet.
Dat gaat ook vanzelf. Ja.
Dat gaat vanzelf. Weet je, je bent vrienden omdat je gezamenlijke waarden deelt.
Ja.
Geheimen kan delen, als het ware. Dus nee, selecteren doe ik niet. Dat vrienden overkomen je in het leven.
Ik ken er een van jou, dus die naam ga ik nu niet noemen, want dat weet hij zelf wel. Maar dat, zoals je hem beschrijft, dat lijkt ook een beetje op hem. Dus ik snap wel dat daar een match zit. Ook oud-politieman. Wanneer ben jij helemaal in je element? Als je dit soort dingen kunt doen? Ja. Of als ze zegt van, nou, hè, daar heb ik het neergezet.
Nee, ik ben geen beheerder. Nee. Wat ik kan en wat ik ook leuk vind, is het aanvallen van problemen. Ik val graag aan. En dat betekent in het begin wel altijd chaos. En dan vanuit die chaos bouw je weer een structuur. En dan moet ik ook wegwezen, want dan wordt het beheren, dan wordt het meer van hetzelfde. En dan ga ik mij vervelen en dan kan ik kan ook niet beheren. Dus ik voel me in mijn element als ik kan aanvallen, als ik chaos kan scheppen en uit de chaos weer kan bouwen. Maar als het staat, moet ik andere dingen gaan doen.
Dus je bent liever een AT'er dan een OT'er? Een arrestatieteam dan een observatieteam?
Ja, nee, observatie zou ik absoluut geen geduld voor hebben. Dat zou bij de... dat gaat na 10 minuten
ik
al.
Ik zie ze donuts eten op tv in die auto en dan denk ik, nee, doe maar niet.
Nee, en het is een vak, hè? Want
ja,
ik kan
absoluut.
Het niet. Aan mij zie je binnen 1 minuut dat ik een politieman ben. Dus ik kan ook niet opgaan in de massa. Het is de manier van kijken. Nee, ik ben een aanpakker, een aanvaller. En ik kan ook niet, daar zit een irritatie van mij, tegen mensen die dat niet doen. Dus die problemen wel zien.
Ja.
Of nog erger, ze niet zien. Dan denk ik, dan zit je op de verkeerde plek. Want sommige mensen zien het ook echt niet. Mm-hmm. Maar goed, daarvan kan je nog zeggen van, oké, je ziet het niet. Je bent te dom voor dit. Maar de mensen die het wel zien, maar wegkijken, daar heb ik nog een grotere hekel aan.
Ja, dat is,
En daar heb ik nog een grotere hekel aan dan mensen die erover liegen. Want als je liegt, dan heb je tenminste nog enig besef van de waarheid.
Ja.
Weet je, dan denk ik, oké, je liegt, maar je weet dat er een waarheid is. Maar dat wegkijken, van ik zie het niet, ik vind dat verschrikkelijk. Ja. En dat zie ik wel heel veel om me heen. Vanuit het oogpunt van verbinden, eigenlijk is het angst. Het is gewoon de angst. Het is een laf leiderschap om de dingen niet aan te pakken terwijl ze zo voor je voeten komen. Onvermijdelijk.
Ik kom over leiderschap ook zo meer nog terug. Maar ik wil graag weten waar dit vandaan komt. Wat is de drive voor jou om hier om zo echt dat onrecht, want ik zie het ook in je ogen, dat onrecht zo aan te gaan?
Nou. Ja, dat zit in mij. Misschien in mijn naam, hè? Schaap, rechtschapenheid.
Ik kan ook.
Nee, ik kan niet voorbij lopen aan onrecht.
Ja.
En ik weet, stel je doelen niet te hoog, ik ga de wereld niet veranderen.
Nee.
Maar als ik aan onrecht voorbij loop, verandert de wereld wel in mij, merk ik. Dat daar word ik chagrijnig van en ik vind mezelf laf. En ik wil niet ergens weggaan bij een organisatie En dat men dan zegt, hij heeft er ook niets aan gedaan. Hij heeft ook weggekeken. Ja. En je kan een oordeel hebben over de manier waarop ik dat doe. Hè. Dat is er ook altijd wel. Maar je kan niet zeggen, het is onopgemerkt voorbij gegaan. Dat is het ergste wat je mij aan kan doen. Van hij heeft verbinding gebracht en we zijn zo fijn samen en we hebben het zo gezellig. Je kan mij geen groter leed aan doen dan mij daar verantwoordelijk
voor stellen. Dus verbindende leiderschap, dat gaat bij jou meteen in de allergische hoek.
Ja, absoluut. Omdat verbinding, zeker in de Amsterdamse politiek, gelijk staat als het niet durven begrenzen. Ja. Wegkijken van de problemen, onder een mom van verbinden. En dat heb ik bij de brandweer ook meegemaakt. Hè. Een nieuwe burgemeester kwam en die zei, je verbindt te weinig. Mm-hmm. Eigenlijk zei ze, jij pakt de problemen aan en dat is niet de bedoeling.
Ja.
Ik ben allergisch voor verbinden, omdat verbinden wegkijken is. Het is synoniem geworden voor wegkijken van de problemen, terwijl ik zeg, verbinden is ook begrenzen.
Ja.
Begrenzen is ook verbinden.
Ja.
Want zonder begrenzing heb je geen verbinding.
Ja.
Als jij altijd je kinderen loslaat en nooit begrenst, als je af en toe tegen je kinderen zegt van, hey, stop even, hier is de grens, weten ze dat ook, is ook een verbinding.
Ja.
En verbinding staat in het Nederlandse bedrijfsleven, denk ik, in dit hele land wordt dat verward met... is het een goede reden om niet de problemen aan te pakken? Want we zijn aan het verbinden.
Nee, ik ben zelf onwijs van het verbinden. En ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Maar we komen op hetzelfde uit. Verbinden is, wij gaan samen iets aan. En ik weet wat ik aan jou heb en jij weet wat ik aan mij heb. Maar bij verbinden hoort, net wat je zegt ook bij kinderen. Ja, maar dit is de grens. En wat je nu doet, makker, dat is niet oké. Op het moment dat ik dat niet doe, dan ben ik uit verbinding. Want dat doe ik net alsof er niks in de hand is. Net echt verbinden. En mijn beste vrienden, die spreken mij aan. Peter, wat je nou doet is niet oké. Okay. Ja. Dat noem ik verbinden.
Ja, ja.
Maar ik denk dat we dan wel in de buurt komen.
Ja, jawel. Maar ik denk dat je één belangrijke component vergeet. Voor verbinden heb je twee partijen nodig.
Ja, eenzijdig gaat je niet lukken.
Precies. Nee. En ik ben terechtgekomen bij een brandweer. En dat in de theorie heet dat een verwaarloosde organisatie.
Ja.
Er was geen leiderschap. De ondernemingsraad had de macht. De mannen deden maar wat ze zelf wilden. Er was racisme, discriminatie en van alles. Een verwaarloosde organisatie. Mm-hmm. Het laatste waar mensen in een verwaarloosde organisatie behoefte aan hebben is verbinding.
Ja, natuurlijk.
Omdat ze dan iets terug moeten geven. En dat willen ze niet. Ze denken, laat die leider maar lekker verbinden. Wij gaan achterover.
Ja.
Want zodra wij die connectie aangaan, moeten wij iets. Dus verbinding moet van twee kanten komen. En ook dat, hè, als je dan tegen wil en dank in gaat verbinden.
Nou, dat werkt niet.
Want voordat ik naar die brandweer ging, heb ik natuurlijk wel gesproken ook met commandanten die voor mij waren.
Ja.
Het waren er drie die ik gesproken heb. En uit die gesprekken bleef één ding hangen. Verbinding, verbinding, verbinding. Ja. Dus toen dacht ik, als ik nu ook naar binnen stap en ga verbinden, kost dat mij ook mijn kop.
Dan wordt het pappen en nat houden.
Nou ja, pappen en nat houden. Plus, hè, als je doet wat je altijd al deed, krijg je altijd wat je altijd al had. Dus ik ben gaan... Ik heb het omgedraaid. Ik ben gaan begrenzen.
Ja.
En ik denk, en dan gaan we verbinden. Maar we moeten eerst wel de organisatie een beetje op orde hebben, voordat je allemaal lief kan zijn tegen elkaar. Want dat vind ik altijd fout gaan in dit land, in zijn algemeenheid. Wij zijn, de leiders die wij zijn welzijnswerkers. We zijn geen krijgers. En soms heb je krijgers nodig. Soms heb je in een organisatie ook een gezonde vorm van, dan komt het moeilijk woord, dictatuur. Nodig. Een beetje dictatuur. Want als je alles wegpoldert, dan polder je ook de hele dynamiek weg in een bedrijf. En wij zijn aan het polderen, aan het wegkijken, aan het verbinden met name. En dat zie je hier in deze stad, ook bij een gemeente.
Ja.
En ik vind dat je het landelijk ook ziet. De lafheid, hè? Het is lafheid. Lafheid is een beetje de synoniem geworden voor redelijkheid en fatsoen. Maar ik noem het lafheid. Het is gewoon niet naar voren durven stappen als leider.
Ja, nou is dictatuur inderdaad een beladen woord. Maar hiërarchie, dat is dan wel wat gemakkelijker. Maar het komt er gewoon op neer. Ik ga zeggen wat jij doet.
Nou ja, dat klopt. En hiërarchie zijn wij in dit land ook een beetje van genezen. Hiërarchie, je kan wel de leider zijn. Hè. Je ziet het. Ook, je ziet het in het leger ook, en ook, zeker ook bij de politie. Weet je, het moet allemaal een beetje plat zijn. Rangen doen er eigenlijk nauwelijks meer toe. Vandaar dat ik ook zeg, van, nou, een klein beetje dictatuur, even iets scherper aanzetten. Dat je af en toe moet zeggen, en nu gaan we dus wel gewoon linksaf. Mm. Ja, maar nee, we gaan het er even niet over hebben. Mm-hmm. We gaan het doen. Mm-hmm. En daarna gaan we weer verder. He, ook van overal begrip voor moeten hebben. Ja, ik heb begrip, hè. Natuurlijk, kom binnen, ik heb begrip. Maar begrip was gisteren. He, vandaag verdoe je mijn tijd. Ja. Nu gaan we dingen doen. Want het eeuwige begrip en het pop en het nat houden. Ja. Ik word daar helemaal...
Ik zie het. Hey, maar als je, kijk, waar ik niet van hou... Je kunt overal cursussen volgen. En dan heb je... Het tweede woord is leiderschap. En het eerste woord is dan een bijvoeglijk naamwoord. En dan heb je faciliterend, verbindend, dictatoriaal, whatever. Maakt me niet uit hoe je ze wil noemen. Dat is, elke leider doet dat tekort. Als ik jou als leider zou willen typeren, wat zou ik dan doen? Hoef je geen bevoeglijk naamwoord te noemen, maar wat maakt jou nou een leider? Want leiderschap vraagt volgerschap. Ja. En dat moet je ook een beetje verdienen tegenwoordig.
Ja, nee, zeker. Nee, krediet moet je ook opbouwen. Want ja, dat moet je op enig moment ook weer kunnen opnemen. Ja, nou ja, kijk, wat denk ik... Ik zeg niet dat het mij een goed leider maakt, maar wat mij wel een leider maakt, is dat ik de problemen heel snel zie, doorzie, analyseer. Hmm. En dan komt die, ga ik er iets aan doen... Mm-hmm. Dat is duidelijk naar mensen toe. Ik ben ooit weggegaan bij een functie bij de politie. En een van mijn grootste kritikasters kwam naar mij toe. En die gaf mij een hand. Die zei, Leen, ik vind je zo een klootzak. Maar ik wist wel wat ik aan je had. Dank je wel.
Ja, snap ik.
Dat is het type leiderschap. Dat denk ik heb geen hekel aan om impopulair te zijn.
Ja. Weet je, ieders... Je bent liever duidelijk dan...
Nou ja, ieders vriend is geen goede leider. Ja. Weet je, iedere leider wordt een klein beetje gehaat. Ja. Dan ben je een goede leider. Ik denk dat dat voor mij zo is. Maar daar, en wat mij dan denk ik wel in ieder geval apart maakt, is ik kan daar goed tegen. Ja. Want je moet kunnen tegen eenzaamheid en tegen haat. Ja. En ik heb een hoge eenzaamheidstolerantie en een hoge haattolerantie. Ja. Dat moet je hebben. En die eenzaamheid, hoe verwerk je dat dan? Nou, door eenzaam te zijn en de dingen te doen. En die haattolerantie, dat moet een beetje in je natuur zitten, dat je daar tegen kan. Hè.
Zoek je dat ook op?
Ja, zeker. Ja, weet je, wat me niet breekt, maakt...
Dus als je niet gehaat wordt, dan doe je het niet goed.
Nou ja, wat me niet breekt, maakt me sterk, zeg ik altijd. En ik zoek wel de randen op van... Nou ja, het uiterste rek zoek ik op van wat kan ik doen om deze organisatie verder te brengen. Ja. En dan loop je tegen grenzen aan en dan gaan mensen je minder leuk vinden. Sommigen, dat heb ik bij die brandweer gehad, gaan me echt haten. Mm-hmm. Maar een oorlog win je niet met beschaving. Ja. Een oorlog win je om beschaving. Mm-hmm. Dus je moet soms iets onbeschaafds doen om die organisatie iets verder te helpen. En dat is voor een buitenwereld, is dat. Oh, en wat doet hij nou? En de mannen zelf, hè, of de vrouwen zeggen... Oh, we voelen ons onveilig nu. En bestuurders gaan zeggen van... Oh, maar dit was niet de bedoeling. Wat doet hij nu? Dan zie je iedereen om je heen. Zie je bang worden. Zie je afstand nemen. En degene die dat niet doen, dat zijn de echte leiders. Dus ik doe die stap naar voren. Mm. En ik heb wel mensen nodig die het verder brengen. Dus... wat mij een leider maakt, is dat ik de stap naar voren zet als het moeilijk wordt. Ik niet bang ben voor tegenstand, ook al slaat het om in haat. En ik zoek de grens van wat kan en wat soms ook wat niet kan. En denk ik, nou ja, sometimes you win, sometimes you lose. Mm-hmm. Ik zeg altijd, als ik beslissingen moet nemen, wel doordacht hoor, bij twijfel inhalen. Mm-hmm. Anders kom je niet verder.
Zag je dat als oorlog?
Ja. Ja, toch wel.
Ja. 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 En waar lag je dan wel? Want je zegt, nou, ik heb een hoge tolerantie. Dat klinkt ook een beetje van sommige dingen lig ik naast me neer. Waar lag jij wakker van? Wat waren voor jou nou echt dilemma's?
Nou, nooit de bedreigingen of de zwaarte van de functie. Want die zwaarte, ja, die moet je gewoon leren dragen. Ja. Nee, waar ik wel van wakker lag is... hoe breng ik nou die organisatie toch dat stapje nog verder? Want soms, het is, nou ja, om maar in oorlogstermen te blijven, zit je in je loopgraaf En dan krijg je een soort Eerste Wereldoorlog, dat je jaren tegenover elkaar in die loopgraaf kan zitten. En dan dacht ik, hoe krijg ik het nu toch een stapje verder? Mm-hmm. Daar lag ik wel eens wakker van. Niet, nooit in de reacties die het zou kunnen oproepen. Want ik vind echt, als je die strijd aangaat, dan weet je dat je die tegenreactie weer krijgt. En je mag nooit als leider nooit nalaten om te doen wat nodig en onvermijdelijk is, met het idee van het zou wel eens deze reactie op kunnen roepen. Mm-hmm. Dat is negatief voor mij, ik doe het niet. Dat moet je dus nooit doen. En daar zie ik heel veel leiders in Nederland mee worstelen. Die denken, als ik dit doe, dan roep ik weerstand op. En het is ook vaak een andere manier van denken. Bijvoorbeeld tussen een bestuurder en een politieman. Ik ga het voorbeeld geven, misschien is dat makkelijk voor de luisteraar. De politieman en de bestuurder lopen hier in de stad op straat. En ze zien iets, er wordt een beroving gepleegd. En die politieman denkt, ik duik erop, ik pak hem. Die bestuurder denkt, ik doe een stap naar achter, zit ik morgen nog op mijn stoel. Dat zijn twee belevingswerelden, sta je anders in het werk. Ja. Toch moet je wel samen die stappen maken. Dus je moet wel bewust van zijn dat jouw omgeving soms anders denkt. Het mag jou niet afleiden van je pad. Dat is belangrijk, want als jij je gaat aanpassen aan die andere stijl van leiding geven, dan ben je weg. Dan ben je niet meer authentiek. Ik had in het begin gezegd, de persoon die ik ben ik ook in mijn leiderschap. Ja. Dus je authenticiteit behouden, ook al zie je om je heen dat anderen anders doen. Het wordt pas lastig als iedereen om je heen anders gaat doen. Weet je, dan word je, dan word je zo'n Belg op de snelweg die spookrijder is. En de waarschuwing krijgt, er is een spookrijder. En ze zegt, één? Nee joh, er zijn er tientallen.
Je schrijft in je boek, heb je het over leiderschap en lef. Hè? En dan zeg je, echte cultuurverandering kan alleen met bestuurders die consequent en moedig zijn. En heb jij in jouw werkzame leven, niet alleen in Amsterdam denk ik dan, bestuurders meegemaakt waarvan je zegt, nou, die een heeft lef en de ander is meer een beheerder?
Ja, nou ja, kijk, in mijn boek komt dat natuurlijk heel duidelijk tot uiting. Ik ben ooit door burgemeester Eberhard van der Laan gevraagd van, er is iets bij die brandweer aan de hand. Kom mij helpen, dan gaan wij samen iets doen.
Dat is een ander type dan Helsma.
Vervolgens overleed Van der Laan.
Ja.
En kwam eerst Josias van Aerts als interim.
Ja.
En toen voelde ik al de grond onder mij een beetje wegzakken, omdat ik hem de problemen bij de brandweer uitlegde. En hij zei letterlijk, maar blussen ze die branden? Ik zei, ja, die blussen ze. Waarop hij zei, wat is jouw probleem? Dat zei hij. Ik denk, hé, nu gaat het schuiven.
Ja.
En toen kwam Femke Halsema. En dat is natuurlijk wezenlijk anders dan Van der Laan. Van der Laan ging met mij de strijd aan. Mm. Was ook mijn hitteschild. Hè, stond ook voor mij op het moment dat ik...
Dat is een term, daar kom ik op terug.
Oké.
Ja.
Als ik werd aangevallen. En keurde ook goed de manier waarop ik met die brandweer omging. Omdat hij ook zag de jaren daarvoor was het pappen en nat houden niet gelukt. En zei hij letterlijk, Leen, ik ben belazen door die brandweer. Dat laat ik me niet meer gebeuren. We gaan dus iets doen. Femke Halsema kwam binnen en zei, ik vind jou te weinig verbindend.
Aha. Ja?
En nou ja, dat maakt het verschil. Dat is een ander soort leider. Mm. En ze had ook al heel duidelijk een aanname zo van, ja, volgens mij, ik zou het in een mooi Amerikaans willen samenvatten, van I made up my mind, don't confuse me with the facts. Ze had al gezegd van, ik wil geen gedonder bij die brandweer. Ja. Die schaap is, weet je, niet, nou ja, weet je, daar heb ik last van. En ik wil mensen om me heen waar ik geen last van heb. Dat is ook een opportune keuze van een leider, hè. Ja. Van gewoon de lafheid om je heen organiseren, dan heb je er zelf niet zoveel last van.
Dus jij was jouw eigen hitteschild kwijt?
Het was weg.
Wat ik overal hoor is, en dat had ik zelf ook toen ik net leidinggevende was, wat mensen van je verwachten is dat jij hun hitteschild bent. Voor iedereen is dat de een of andere reden toch heel belangrijk. Was jij het hitteschild ook voor de mensen in jouw organisatie? Niet waar je iets aan wilde doen natuurlijk, hè, want daar wilde je wat mee. Maar het was natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel.
Nee. Ik was sowieso het hitteschild voor al mijn leidinggevenden om mij heen, met wie ik samen die klus moest klaren.
Ja, dat is heel belangrijk.
Dat is natuurlijk echt heel belangrijk. En zij konden ook hun werk doen, omdat ik, om dan in brandweertermen te blijven, bewust het vuur trok.
Ja.
Ik ging naar buiten met de boodschap. Ik stond
Ja.
Als boegbeeld van, nou ja, alle ellende die de mannen over zich uitgestort kregen. En ik dacht, dat is geen probleem, doe maar naar mij. Hè? Ik heb die hoge haattolerantie, dan kan de rest gewoon zijn werk doen. Moet er niet in ontaarden dat de rest dus zegt van, ja, jouw leidinggevende, van ja, wij moeten van de commandant, wij willen het zelf ook niet. Daar moet je wel voor oppassen, ja, natuurlijk. Ja. Maar ik was absoluut in een hitteschild.
Dat is ook niet recht, dat is ook niet recht door zijn. Als een leidinggevende dat zegt,
ja,
Dan staat hij er zelf niet achter.
Nee, dat klopt. Maar
dat
moet
heb je dus meegemaakt.
Ja, zeker. Daar moet je wel natuurlijk heel alert op zijn. Want kijk, zo'n brandweerorganisatie, je had allemaal verschillende kazernes.
Ja.
Daar, ja, dat is een ander leven dan een hoofdkantoor.
Ja.
En zo'n leidinggevende kan op het hoofdkantoor zeggen, nou, ik ben het met je eens. En dan gaat hij naar de kazerne en dan zit hij aan de koffietafel met de mannen.
Exact.
En dan moet je nog maar eens kijken wat hij dan gaat zeggen. Dus, daar moest ik wel van op aankunnen. Ik was het hitteschild voor hen. En ik was ook het hitteschild voor heel veel hele integere, goede brandweermannen.
Zou je bijna vergeten, hè?
Ja, die zeggen van, potverdorie, ja, dit deugt toch niet in onze organisatie. Wat ben ik blij dat jij dit doet. Ja. Alleen, let wel alleen, ik kan dat niet uiten, want dan maken ze me af. Maar weten dat ik je steun. En als een aantal hebben hun nek uitgestoken en die kwamen soms in moeilijkheden, daar ben ik ook pal voor gaan staan. Dan sta ik en kom maar op. Weet je?
Ja.
Ik sta voor jullie. Dus ik ben zeker een hitteschild. En ook een hitteschild dat nooit zal verzaken. Weet je? Dan maar
dood.
Strijdend eronder.
Ja, dus jij zei in het begin resultaat voorop, dan maar ten koste van jezelf.
Ja, strijdend eronder.
Ja.
Ja. Ja.
Nou, jij komt uit een geuniformeerde dienst, hè? En die ken ik natuurlijk ook. En een van de kenmerken van de geuniformeerde dienst is kameraadschap. Hè, dat is wat ik nog wel eens, wat ik het mooie vond uit die tijd. Ik had later weer een bijeenkomst met de oud-collega's. Je weet wat ik aan je heb en je naait elkaar geen oren aan. Punt, dat doe je niet. Maar wanneer slaat kameraadschap een groep jongens onder elkaar om in een destructieve cultuur?
Nou, solliciteer eens bij de brandweer. Dan weet je het binnen een week. Nee, maar dat is wat er aan de hand is.
Ja.
Natuurlijk, die kameraadschap, je moet voor elkaar staan.
Ja.
Weet je, samen de klus en dat gaan we doen.
Ja.
Maar zodra daar iets in komt van, zodra jij gaat stelen, dan zeg ik er niets meer van. Zodra jij racistisch gaat uitlaten, dan zeg ik er niks meer van, want we zijn maatjes. Dan wordt het onfatsoenlijk, dan wordt het rot. En als dat de cultuur is van wat er ook gebeurt, ik verraad jou niet. Als je dat zegt, dat is kameraadschappelijk.
Dan dat is geen kameraadschappelijk.
Zo wordt dat zeker bij die brandweer wel gevoeld. Maar dat is de rotheid in je organisatie. En dat is als
dat
je
is
mensen...
Dat is
ja, zeker.
Thuis,
ja. Nou ja, en dat is als je... Ik ga maar even fixeren op de brandweer. Als je mensen opsluit in een kazerne, 24 uur diensten, dus je bent 24 uur met elkaar, je eet met elkaar, je doucht met elkaar, je slaapt met elkaar. En 1% van de tijd blussen ze een brand. 1%, dus weet je, 99% van de tijd zitten ze elkaar te voeden in alles en nog wat.
Ja.
Dan krijg je een cultuur die rot is. Dus als je
begint het daar?
Ja, daar begint het. Dat zit in die 24 uur.
Dat je eigenlijk niet genoeg te doen hebt. En dan ga je elkaar maar een beetje de eigen wereld creëren.
Daar heb je dus alle tijd voor. En dan krijg je ook een dominantie. Er zijn natuurlijk altijd een paar dominant.
Ja.
En het gaat natuurlijk de hele dag over de politiek.
Ja.
Het gaat over de leiding.
Ja.
En over de burgemeester. En, die vergeet ik eigenlijk, maar vooral hoe kunnen we het zo goed mogelijk maken voor onszelf.
Ja.
Elke verandering is een bedreiging. Dus wij zitten binnen, wij blussen af en toe een brand. En voor de rest, bemoei je niet met ons. Het zijn volstrekt zelfsturende teams. En als iets de dood in de pot is in een organisatie, zijn het zelfsturende teams. Dat zijn voor mij altijd zoiets als zelfstrijkende overhemden. Werkt ook niet. Weet je, het werkt niet. En dat is van geef ons de macht.
Ja.
Zoals een velvoerder, dat is een bepaalde niveau leidinggevende bij de brandweer, ooit tegen mij zei. Leen, geef mij een kazerne en een auto om te blussen en de rest kan gewoon oprotten. Nou, dat was zijn idee van het leiderschap bij de brandweer. Maar dat zegt wel iets over de autonomie die die mannen zich aangemeten hebben. Die ik moest doorbreken, waarvan de ene burgemeester zei, jij moet het doorbreken. En de volgende zei, ja, je moet meer verbinden. Nou, om maar eens even terug te komen.
Maar kijk, dat vind ik ook het leuke van dit gesprek weer. Als ik jou zo hoor, dan begrijp ik ook waar jouw allergie vandaan komt. En waar kameraad doorschiet. En we dekken elkaar, ook in de dingen die niet goed zijn. Dat is heel mooi, heel veel speelfilms ook over gemaakt. Ja. Hoe je elkaar geen oor aan naait, maar eigenlijk waar het over gaat, je verraadt me niet, dus ik kan doen wat ik wil.
Ja, precies.
Is dit nou de kern van de verwaarloosde organisatie?
De kern van de... Ja, er zijn er een paar, maar een verwaarloosde organisatie is met name een organisatie waar heel lang, over langere tijd, geen duidelijke leiding is gegeven. Waardoor een soort autonomie ontstaat bij de mensen zelf. En die autonomie doorslaat omdat die autonomie niet meer ten goede komt aan het bedrijf, maar ten goede komt aan zichzelf. Hoe maken wij het voor onszelf zo fijn mogelijk? En dat mag alles kosten. Daar mogen valse declaraties bij zitten. Daar mogen onterechte ziekmeldingen bij zitten. Ja. Wij moeten het goed hebben. Totaal geen leiding. En dat maakt het ook lastig dat als je dan komt en zeg maar even leiding gaat geven, dat die mannen achterover gaan en zeggen ze zo. Ja. Dus jij denkt dat jij al onze verworvenheden kan aanpakken. Ja. By the way, elke commandant, je hebt het maar weer even over de brandweer zitten, een paar jaar, jou overleven we ook wel. Dat is natuurlijk ook de tragiek van leidinggevende die even invloed en er dan weer uit en dan weer uitgaan. Nou ja, en dan zie je in die verwaarlozing, want dat is ook wel een van de problemen, dat in de tijd dat het heeft geduurd om die verwaarlozing te laten ontstaan, zoveel tijd duurt het in de theorie ook om die organisatie weer te herstellen.
Ja.
Dat werd mij ook verteld door Joost Kampen, dat is een hoogleraar die theorie eigenlijk heeft ontwikkeld.
Mm.
En dan zei hij, ja Joost, dat kan wel, maar die brandweer bestaat 150 jaar.
Die tijd heb je niet.
Ik zei, dat ga ik niet redden. Dat hebben wij ook al gelachen, maar wat hij ook eigenlijk zei, het duurt ongelooflijk lang om dat weer... het is cultuurverandering. En wat ik, en dat heb ik ook beseft, alleen... ik heb wel gedacht van, ik ga die wereld niet veranderen. Ik ga die cultuur niet zomaar veranderen, maar ik ga hem wel doorbreken.
Ja.
En dus iemand moest zeggen van, en dit, nu gaan we stoppen met van alles wat niet mag. Nu gaan we begrenzen.
Mm-hmm.
Dat betekent strijd. Mm-hmm. Ik breek daar doorheen.
Mm-hmm.
Dat gaat me veel ellende opleveren. Mm-hmm. Dat wist ik. Hè.
Mm-hmm.
Dit wordt oorlog. Ja, Van der Laan zei dat in het kennismakingsgesprek. Hij zegt dat wordt oorlog. En toen dacht ik nog, dat zal wel meevallen.
Ja.
Het werd oorlog, maar wees niet bang voor oorlog. Schaar je niet in het rijtje leidinggevende dat bij het eerste schot van kwaadwillende de witte vlag hijst. Ga weg.
Ja.
He, buk een keer en schiet terug. He, en sla dan gelijk zo hard terug voordat je de kracht niet meer hebt om terug te slaan. Ja. Je moet er bovenop timmeren op dat moment. Dat is het enige wat dan begrepen wordt. En daarna... Mm-hmm. Kan je wel weer gaan verbinden, maar in die volgorde. Want als je begint gaat verbinden, je bent weg.
Nou ben ik zelf enorm voorstander van zelfsturende teams. Hoewel ik niet denk dat een team compleet zelfsturend kan zijn. Hè. Maar ik ga het even nu niet nuanceren.
Geef niet hoor, je bent ook niet onfeil.
Nee. Maar ik ben van zelfsturing en ben van autonomie. Maar voor mij zitten daar grenzen aan. Als ik jou hoor, dan hoor ik vooral de valkuilen waar het helemaal misgaat.
Ja.
Als ik met jou in een arrestatieteam zou zitten, dan zijn we volledig zelfsturend. En wij doen wat we moeten doen. En we gaan niet eerst bellen van, vind je het goed als ik nu dat doe en dat doe. Je moet zelf besluiten nemen. Je neemt, de Duitsers hadden destijds, waren ze ook heel succesvol in de Tweede Wereldoorlog, auftragstactiek. Ja. En ze besluiten ter plekke wat er moet gebeuren. Jij laat duidelijk zien wat de keerzijde is als daar geen... Want zelfsturing is niet loslaten als daar geen leiderschap op staat. Ja. Waar is het misgegaan? Want ik denk, in de kernlijn komen we heel dicht bij elkaar.
Ja, nee, kijk, geloof me dat als die brandweerman de brand moet gaan blussen, ik echt niet hoef uit te leggen
hoe die
gaan blussen, dan gaan ze.
Ja.
Doe vooral helemaal zelfsturend. Ja. Daar moet ik me niet eens mee bemoeien, want dan gaat het niet goed. Maar ook bij het arrestatieteam, weet je, die weten precies wat ze moeten doen. Bij de instap en
ik vertrouw jou, want jij staat naast mij.
En die gaan dat doen. Maar let wel, geldt voor een arrestatieteam, geldt ook voor die brandweer. 90% van hun tijd hebben ze niets te doen.
Daar gaat het mis.
En daar gaat het dus mis. Ja. In het werk zijn het professionals die heel goed doen. Maar op het moment dat ze 90% van de tijd niks te doen erbij. En dan voor zichzelf gaan zorgen. Mm-hmm. Hey, meld jij je even ziek, dan kan jij een klus voor mij doen. En dan kan een ander weer overwerken.
Ja, doe jij dat voor jou? En ja.
In dat soort processen, daar gaat het fout. Dus in het werk, zelfsturend tot de max. Godzijdank, ja. De professionals. Ja. Maar aangezien elke professional 90% meer van zijn tijd niet in die actie zit, geldt voor ieder beroep, daar ontstaat de rot.
Want zit het dan in de ongeschreven gedragscode die is verlaten?
Nou, die gedragscode is niet ongeschreven. Die is hartstikke opgeschreven. Alleen, er is niemand die corrigeert op het moment dat daarvan afgeweken wordt.
Dat is
de kern. En dan zeg je van ja. En daar heb je af en toe wel dat leiderschap voor nodig. Ja. Iemand zegt, nee, wacht even, dit hadden we niet afgesproken. Ja. Zelfsturende teams, dan is dat leiderschap er niet. En dan gaan ze dat zelf bepalen en dan gaan ze hun eigen mores bepalen. Zo.
Ja, dat is wat ik bedoel.
Ze schrijven het wel op. Maar
ja, we doen
en ook, ook nog vanuit het idee van, het is veel beter ook voor de organisatie. Want ja geef ons de vrijheid en geef ons de ruimte. Ja. Dan doen wij die klus ook nog wel. Ja. Hè? En daarom geloof ik niet in een zelfsturende teams. Hmm. Tenzij je wellicht bijvoorbeeld in de IT een team hebt dat één doel heeft en met z'n allen probeert dat doel te bereiken en daar heel erg mee bezig is. Dag in, dag uit. Hmm. Maar zodra je dus meer ruimte en meer tijd krijgt. En misschien heeft het ook, altijd voorzichtig in zijn, ook te maken met het denkniveau van mensen, het goed willen zorgen voor jezelf. Mm. En het niet zo erg vinden dat afwijkt van de organisatiedoelen. Dan zie je dat gebeuren. Dus ik geloof eigenlijk, nee, het zelfsturende teams, sorry, ik geloof er niet in. Gaat uiteindelijk altijd fout, omdat sturing een vereiste blijft, omdat mensen anders gaan zwerven en dingen doen die je niet wil.
Kijk, zelfsturing impliceert het woord dat je dus echt helemaal zelfstandig bent. Maar zo werkt het niet, want je zit in een organisatie. Yes. Dus daar en daar. Maar je zegt in je boek, zeg je nog iets heel, heel stelligs. Racisme, seksisme en machtsspelletjes zijn geen incidenten, het is bedrijfsstrategie.
Ja,
nee, cool. Serieus?
Ja, zeg ik dat letterlijk?
Ja, woordvergelijk.
Ja, okay. Ja. Nou ja, het is de cultuur die ik tegenkwam bij de Amsterdamse brandweer. Ja. Daar moet ik me toe beperken, want dat is ook waar ik over kan oordelen. Was er een van, wij zijn een gesloten bolwerk, zelfsturend. Wij bepalen en niemand anders. Dus wat je daar vooral niet moet hebben is invloeden van buitenaf.
Ja.
Dus even geen vrouwen graag. Dat is gedoe. Even geen allochtonen, want ja, weet je, straks krijg je het, dan kunnen we niet meer praten over wat wij daar daadwerkelijk van vinden. Dus alles werd
klinkt niet als verbindend, by the way, maar dat is hij.
Nee. Alles werd buiten gehouden. Dus echt een strategie. En dan zag je dat een ondernemingsraad zich zo een positie had kunnen aanmeten, omdat er geen leiderschap was. Zeker. En die zo dominant was dat hij ook ging bepalen wie er werden aangenomen, wie er werden afgewezen. Waardoor je ook zag dat heel veel familie. Hè? Ik heb brandweerouders gehad, daar zat vader, daar zat de zoon. En er zat ook nog een neef op. Ja. Dus je krijgt ook een soort familiebedrijf. Ja. En ook in de familie, nou die verraad je al helemaal niet. Nee. Dus dat is zo ongezonde bedrijfscultuur. Dat heb ik wel eens genoemd, dat is gewoon incestueus. Ja. Zo was de aannamebeleid bij de brandweer. Een van de eerste dingen die ik aangepakt heb. Die instroom, zoals we die hebben op het moment dat ik kwam, die moet stoppen. Want anders krijg je dus hun eigen waarden en normen. En dat is vooral, die mogen geen inbreuk maken op de autonomie van de zelfsturende teams. Dus een bewuste strategie om buiten te houden. Met als mooi voorbeeld, ga ik hem toch nog even geven, dat de sporttest zo werd aangepast door de ondernemingsraad dat er nooit een vrouw erheen zou komen. Bijvoorbeeld, je moest je 10 keer optrekken, bijvoorbeeld. Nou ja, zoals dat, welke brandweerman gaat in een brandend huis nog even 10 keer optrekken. Maar goed, in zijn algemeenheid is dat voor vrouwen heel moeilijk.
Ja, natuurlijk.
Een zware zwemtest, heel subtiel, om heel veel allochtone mensen die gewoon het zwemmen niet machtig zijn buiten te houden. Ja. Dat was bewust gedaan. Ja. Zo creëer je je eigen organisatie. Dit was een bewuste strategie om de diversiteit buiten te houden.
Jij beschrijft een hele witte, masculine organisatie, ja, waar heldencultuur belangrijker is. En dan vraag je om adrenaline en applaus in feite.
Ja, ja.
Het doet me ook denken aan een organisatie ergens in Zuid-Europa, in Italië. En dat was het ook zo'n dat is onze zaak en alles wat daar buiten komt, ja, gaat mis.
Ja, ja, kijk, ik heb ooit een radio-interview gegeven bij Radio 1. En toen heb ik de medezeggenschap genoemd de maffia van de medezeggenschap. Ja. Familiair. Alles voor en door de familie. Alles saboteren. Desinformatie verspreiden. Daar ben ik heel erg op aangevallen van hoe kan je ons nou vergelijken met criminelen. Ik heb nooit de brandweer verweten dat het een maffiastructuur in de zin van
afpersen
liquidaties is. Nee. Maar de structuur, dus de familiecultuur en de omerta.
Ja,
wat er gebeurt in de kantine, in de kazerne, blijft binnen. Ja. Ook al sta je ernaast. Je zal altijd ontkennen, waar we het al over hebben gehad, dat je maatje iets fout heeft gedaan. Dus die gesloten cultuur, ik heb het ook de omerta echt genoemd. Want ook, let op, als je iets zegt, je bent aan de beurt. Ja. Je mag niet meer mee eten.
Uitsluiting. Ja.
Volstrekte uitsluiting. Je helm wordt vol gepist.
Ja.
Pesten. Zeker. Pesten. Je plunjebaal vol water gezet. Weet je, het zijn de pesterijen. En als je dat 24 uur moet
ondergaan, mee, hoor.
Dan ga je kapot. En dan kan je wel op je slaapkamertje gaan zitten, maar je gaat kapot.
Ja.
Dus vanuit die optiek heb ik gezegd van... Die ondernemingsraad was... De ombudsman van Amsterdam heeft er nog een onderzoek naar gedaan. Er werden natuurlijk klachten ingediend. En die ombudsman zegt, kijk, als leidinggevende is het misschien niet handig om te zeggen dat jouw medezeggenschap neigt naar maffia. Dat klopt, hebben ze een punt. Maar, gelet op alles wat ik heb onderzocht, hij had wel gelijk. Dus zelfs de ombudsman zei, hij had wel gelijk. Hier, burgemeester, heeft u het rapport? Nou, je weet hoe je met rapporten van de ombudsman omgaat.
Dus ja, dat was laatst in de pers.
Ja, ja. Zeker. Het was een andere ombudsman, maar ook dit rapport. Dat zei van, god, het komt mij niet uit. Dus dat is weg.
Ja. Ja. Op zich, hè, je schrijft iets wat een ideaal is voor heel veel mensen. Daarom zie je ook jongeren die niet echt lukken. Die komen ook in dit soort organisaties, die dan wel vaak crimineel zijn. Hè, van, ik heb geen familie, maar daar vind ik mijn familie.
Ja.
Het is bijna een sociologisch, logisch gevolg als mensen elkaar gaan vinden, maar hun eigen regels gaan maken die wel in strijd zijn met wat natuurlijk oorspronkelijk de brandweer is, net als elke geuniformeerde dienst. Wij zijn het ten dienste van de bevolking.
Ja.
Is er een moment geweest dat je zegt, nou, nu geef ik het op?
Nee, nooit. Nooit. Strijdend ten onder. Opgeven is geen optie, omdat de kwaadwillenden dan weer winnen. En uiteindelijk hebben ze toch gewonnen, maar hadden ze wel steun van een verantwoordelijke voor nodig. Dat is ook het moment. Hè? Kijk, als ik met de burgemeester van Amsterdam ga vechten vanuit mijn positie, gaat er maar één weg. En dat is zij niet. Dus op enig moment moest ik echt weg. Niet omdat ik het ging opgeven, maar ja, weet je, dan wordt de situatie ook zo onverkwikkelijk. En ik denk dat dat een belangrijke stap is, van waarom doe je het? Dan gaat de stad er ook onder lijden. Want die brandweer is er wel voor de stad. En als die alleen maar bezig is met zichzelf te bevechten, de burgemeester met mij aan het vechten is, dat is allemaal aandacht die niet gericht kan zijn op veiligheid in de stad. En dat blijft dan...
Komen we weer bij Josias, hè?
Zeker. Ze blussen ze die branden.
Yeah.
Ja. Nou, yeah. En zo kan je er naar kijken.
Mm-hmm.
Ja, maar dan ga je voorbij aan dat je als overheid dus accepteert dat jij mensen betaalt die verantwoordelijk zijn voor veiligheid in je stad.
Mm-hmm.
Waarbij je weet dat er is openlijk racisme. Er is openlijk discriminatie. Er is openlijk een familiecultuur die in stand gehouden wordt, waarvan je weet, dit is rottigheid, maar je accepteert het. En dat is iets wat ik altijd moeilijk kan accepteren. Ik denk, we zitten in een, nou ja, toch wel progressieve linkse stad.
Mm-hmm.
Hoe kan je een organisatie accepteren die zo op die manier in jouw stad is? Tenzij je dus zegt, ja, ze blussen toch die branden. En dat is bewust wegkijken. Maak ik gelijk de stap naar
wat ik in het begin ook al heb gezegd. En als je bewust wegkijkt als bestuurder van dit soort rottigheid, ben je medeverantwoordelijk, ben je medeplichtig. Mm. Ook hè, als je iets te zeggen hebt, dan ben je verantwoordelijk voor je woorden. Maar als je iets te zeggen hebt en je zegt het niet, dan ben je ook verantwoordelijk voor wat je niet zegt. Mm. Nou, dat zie je een beetje terug in dit leiderschap.
Zit je naar mij te wijzen? Ik ben zo niet, hè? Je kijkt me echt zo op, ja? Je kijkt me aan op een manier.
Nou ja, je was ook voor zelfsturende teams.
Ja, zeker, dat blijf ik ook. Maar ik denk, wel met die grens die ik net zei.
Ik denk, ik zou je proberen te helpen.
Ja, dat is heel mooi. Kijk, weet je wat ik je nou ook hoor zeggen, en dat lijkt me voor jou ook verdomd ingewikkeld. Want van de ene kant ben jij voor het resultaat.
Ja. Hè?
En het doel van die brandweer is blussen. Dus het resultaat wordt gehaald. Van de andere kant zie je een cultuur die totaal niet deugt. Ja. En dat moet ook weer veranderd worden. Ja. Dat moet toch ergens gaan wringen bij jou?
Ja, zeker. Let wel, brandweer heeft het imago van ze komen mij redden.
Ja, de stoere guy met een helm op de
en die komen mij redden. Wanneer heb jij voor het laatst een brandweer in huis gehad?
Nou, nog nooit.
Nou, precies. Ja. En het gaat niet gebeuren ook. Nee. Dus let op dat die brandweer, hè, jij zegt, die zijn er om een brand te blussen. Nou, nee.
En vaak lijken snijden uit auto-ongelukken.
Ja, vaak. Ja. Heb je het altijd meegemaakt?
Nee, ook niet.
Dat gebeurt ook niet, hè?
Nee. Dus,
weet je, nee. Ja. Ik heb altijd gezegd, de meeste tijd brandt de stad niet. Er liggen nu... geloof ik, 98 brandweermannen in hun luie stoel te wachten op de brand die misschien vandaag helemaal niet gaat komen. Dus die brandweer is er helemaal niet om een brand te blussen. Ja. Brandweer is, moeten ze een brand blussen, maar zij moeten zorgen voor veiligheid in de stad. Zij zijn ten dienste van de stad.
Ja.
Dat is ook wat ik met Van der Laan samen deed. Hij zegt natuurlijk, we moeten zo blussen. Maar dat gebeurt bijna nooit. Laat ze ook iets gaan doen aan preventie. Ga de stad in. En naar een bejaardentehuis. En zeggen van, hey, kunnen wij voorkomen dat er een brand is? Want weet je, zo'n rookmelder redt meer mensen dan de brandweer. Hè? Oh ja. Dat is wat er aan de hand is. Dus plaats rookmelders, geef preventie. Dat waren ze niet van plan. En waarom niet? Ombudsman heeft dat uitgezocht. Dan hadden ze geen tijd meer om hun eigen bedrijf te runnen.
Nee, maar dus die
brandweer is voor meer. Hetzelfde voor de politie. Want hoe vaak vangt de politie een boef? Echt niet zoveel. Weet je, maar wat doe je in die andere tijd? En daarin denk ik van laten wij, dat was een van mijn doelen, een brandweer worden die er is voor de stad. Gooi die deuren open.
Preventief.
Mensen kom binnen, dit is de brandweer, kunnen we u helpen? Ja. Ga de boeren op preventie. Of, bij wijze van spreken, ze allemaal technische jongens ook. Hè? Goed stel, hersenen, technisch tenminste, en handen. Ga, wat mij part, daar is speelplaatsjes kapot. De boel repareren, weet ik veel. Doe iets waardoor je maatschappelijke relevantie kan toevoegen aan meer dan ik ben ervoor om een brand te blussen. Discussie zijn we aangegaan, want wees een hulpverlenende organisatie die zichtbaarheid is voor de stad, voor de mensen die jou betalen. Ja. Want dat is het.
Dan verbind je met de organisatie, dan zit je te clearen. Verbinden met
de organisatie en de stad.
Ja.
En, maar een van de stappen die ik daarvoor heb moeten zetten, wat me heel erg kwalijk is genomen, dat ik dacht van ja, ik moet wel iets doen aan het imago van het heldendom van de brandweer.
Ja.
Want iedereen denkt, wauw, die brandweer komt mij redden. Ja. Ja, dus ik denk, ik moet naar buiten, want ik heb gezegd, zeker, ze komen u redden, maar ik zie ook dit en dit en dit is er aan de hand. Dat gaan we wel aanpassen. Dat was een strategie om te voorkomen dat als ik die brandweer aan ging pakken, dat men zou zeggen, de Amsterdammers, hey, blijf van onze brandweer af, hè. Onze redders, onze helden. Dus ik moest dat heldendom wel iets gaan afbreken. En dat heeft de man natuurlijk pijn gedaan, want wat vertel je dan nog thuis op een verjaardag? Hè?
Ik heb een speelplaats opgeknapt.
Nou ja, precies. Of ik heb een rookmeldertje opgehangen. En de weerstand daarin, gewoon preventie, en dat is onderdeel van je vak, hè? Want onderdeel, het staat ook in de wet, is ook het voorkomen van branden. Voorkomen en blussen van branden in die volgorde. En als je het niet wil voorkomen, dan denk ik, waar zit je dan intrinsiek met je motivatie als brandweerman? Eentje zei tegen mij, en ik vond het eigenlijk nog heel slim, hij zei, ja, meneer Schaap, je laat een schilder toch ook geen kunststof kozijnen plaatsen. Met andere woorden,
Nee, we moeten wel werk houden.
We moeten wel werk houden. Ja. Dus ik zei, oh, jij wil liever dat er een babytje verbrandt dan... Hè,
nee,
dan
dat ook weer niet.
Nou, nee, dat was ook niet de boek. Nee, maar zo, ja, hè. Ja, ja, een kunst... snap, ja. Dus ja. En ook, dat was dat, weet je, dat oud-communistische gedachtegang. Het was altijd wij tegen de leiding. Dus op het moment dat ik praatte over preventie, mm-hmm. dan was het al heel snel... Ah, dan komen er minder branden en dan ga jij mensen ontslaan. Hè. Het is bezuinigen.
En waarom niet eigenlijk? Waarom zou je niet... Een beroepskern hebben en veel meer vrijwilligers die overdag hun dingetje doen. En dan worden ze opgehaald en dan kunnen ze de held uithangen, in jouw termen.
Dat is in 90% van Nederland is dat ook zo. Behalve dan in de grote steden. En ook hier,
ben je daar voorstander van?
Ja, groot voorstander. Groot voorstander. Omdat dat alles te maken heeft met het feit dat brandweermannen 95% van hun tijd gewoon niks doen.
Ja.
Dus, en als er af en toe een incident is, dan kan je mensen oproepen en daar naartoe. Dat moet je natuurlijk wel goed organiseren.
Ja.
Maar dat kan makkelijk. En zo is de brandweer in Nederland ook opgebouwd. En dat werkt fantastisch. Ja. In steden hebben ze gezegd van, ja, maar de brandweer moet er toch wel altijd zijn. Ja, nou ja, dat is maar de vraag. Want je ziet waar het toe leidt. Ja. Grote ledigheid en deze cultuur. Dus dat kan heel anders georganiseerd worden. Voor de bestuurder ook veel goedkoper. Waarom zou je 12 kazernes moeten hebben? 6 is genoeg. 3 lijkt me ook voldoende. Kan je allemaal aanrekenen. Maar wie van bestuurders, verantwoordelijke bestuurders, durft vuile handen te maken?
Ja, dat is even hard, hè?
Maar ja, precies. Ja. Even weer terug op het leiderschap. Ja. Hè? Waar staat je bestuurder als het ertoe doet?
Ja.
Valt je hitteschild dan om en weg? Dus het beleiden. Hè? Want de meeste bestuurders besturen heel graag in vredestijd. Maar soms is er geen vredestijd en dan moet je oorlog gaan voeren. En wie wil dan vuile handen maken? Die zie je niet, omdat het altijd is van zit ik morgen nog op mijn plek, wat betekent het voor mij? In plaats van intrinsiek wil ik zorgen voor veiligheid in de stad, wil ik zorgen voor een organisatie die echt een integer overheidsorganisatie is. Nee, ik kijk weg van de problemen. En dat vind ik kenmerkend voor bestuurlijk Nederland. In mijn boek noem ik het geen gedoe-management.
Dat herken ik trouwens wel, dat zie ik ook op veel plekken. Zie je dat op dit moment veel gebeuren in Nederland?
Ja.
Het wegkijken, het niet doorpakken, niet aanpakken.
Ja, nou ja, en dat begint natuurlijk al in de politiek. Ik las gisteren het epistel van CDA en D66. En het eerste wat mij opviel... is, nou, we hebben natuurlijk een stikstofprobleem. En wat staat er nou in? Ze hebben een belangrijk besluit genomen. Stikstof gaat aangepakt worden. En de boeren moeten daar echt een bijdrage aan leveren. Ze mogen zelf bepalen hoe. En dan weet je, boeren is een soort brandweer. Gaat niet gebeuren. Mm. Ze mogen zelf bepalen hoe. Dus dan denk ik, nou heb je de kans om door te pakken. Want je gaat een nieuwe regering vormen. En er wordt weer gezegd, nou ja, gaan jullie maar kijken hoe. Nou, daar zijn we al vele jaren mee bezig. En die boeren gaan niet bewegen, want die komt aan hun verdienmodel. Dus daar zie je het echt in, wegkijken, niet doorpakken. En, denk ook belangrijk om te benoemen, we leven in een tijd dat die inmiddels zo, containerbegrip, woke is geworden, dat je als leider... heel vaak denkt van ja, ik wil wel iets aan gaan pakken, maar zodra mensen gaan roepen... Hè, want er zijn 3 manieren, denk ik, om een leider weg te krijgen. Je moet hem beschuldigen van racisme en discriminatie, dat is altijd 1. Seksisme, doet het ook altijd goed. Mm-hmm. Of onveiligheid.
Dat je je niet meer veilig voelt.
Je niet meer veilig voelt.
Ja.
Dat is bij mij ook gebeurd. Kijk, racisme en discriminatie vocht ik tegen. Seksisme, er was geen sprake van. Dus ze hebben de derde poot bij mij gekozen. Het is onveilig. Weet je, hij kijkt zelfs mee als we een brand staan te blussen. Dan denk je, ja, ik kom even kijken. Dus die onveiligheid, waardoor heel veel leiders denken, niet meer denken van, ik pak het aan.
Mm-hmm.
Maar ja, weet je, voor je het weet ben ik mijn positie kwijt. Want als mensen dus met onveiligheid gaan dreigen.
Ja, dan ben je
kansloos. Je ziet het, nou ja, binnen de politie zie je het, bij de NOS zag je het. Je ziet het binnen politieke partijen, onveiligheid. Je gaat ook nog eens naar een krant, je gooit het op social media.
Ja.
En er is heel moeilijk tegen te verdedigen. En wat men dan verwart is van, ja, nee, ik probeer een bedrijf op orde te krijgen. Ja, daarvoor moet je wat dingen doen. En vervolgens gaan mensen janken over onveiligheid. Die denken, het komt te dichtbij. En het is wel iets wat ik echt verfoei Maar ik begrijp dat leiders, bestuurders zich daar rekenschap van geven. Ik heb er geen begrip voor. Ik begrijp wat ze doen, maar ik heb geen begrip voor die angst. Want je moet er doorheen.
Met wie besprak jij dit soort dingen? Want je bent, ik zie jou hier tegenover mij zitten. Je bent heel gedreven, je bent heel duidelijk, je bent fel. En je vindt er iets van.
Ja.
Je had natuurlijk geen gehoor op het gemeentehuis of op het stadshuis, moet ik zelf zeggen. Waar kon jij dit soort dingen nou eens mee gaan bespreken? Dat je zegt van, hoe ga ik hiermee aan? Heb jij een clubje mensen om je heen? Ga je een paar dagen op de hei zitten?
Met
op de hei zitten doe ik gewoon, ik trek me even terug. Ik neem even de tijd. En ik ga eens even denken van, wat doe ik nou?
Ja. Nee, zeker. Kijk, dat heb ik om te beginnen gedaan voordat ik in die brandweer stapte. Ja. Heb ik met een aantal mensen, zijn we in, ik geloof zelfs in Bergen gaan zitten.
Goeie plek hoor.
Ja, goed. Ja. Nee, in een hotel en ook wat mensen uit de brandweer. Wat speelt er nou? En wat wordt de strategie? Die strategie hebben we dan ook omgezet in... Het waren geloof ik maar vier A4'tjes, we noemen het ook een manifest. En daarvanuit
klinkt als een goede strategie, ja.
Ja, daarvanuit zijn we gaan werken.
Ja.
En tussentijds heb ik natuurlijk wel ook... in eerste instantie had ik natuurlijk met Van der Laan wel de goede gesprekken daarover. Hmm. Toen hij wegviel, en hij had ook niet altijd tijd hoor, moet ik zeggen, en dat snap ik. Had ik ook wel een aantal... mensen om mij heen met wie ik dan sparde. Mm-hmm. En die ook mij wel wezen op valkuilen.
Hadden ze gelijk?
Het feit dat ik even moet ademhalen, dat zegt natuurlijk al genoeg. Soms wel. Maar ik vind het wel een kenmerk van een advies. Een advies mag ik naast me neerleggen. Daarvoor heb je een adviseur. Mm-hmm. En ik vond, misschien ook wel achteraf soms wel te veel, ik ben verantwoordelijk. Mm-hmm. Dus ik kan nu wel allerlei adviezen wegen en zeggen, nou, dan gaan we het een beetje anders doen. Ja, nou, ik zie het, ik doe er wel iets mee, maar uiteindelijk had ik wel mijn stip op de horizon. Ik blijf wel rechtdoor gaan. En als ik vond, dan komen te veel zijweggetjes, want als je daarmee doet, je moet dan vertragen, en je moet even dit, of toch misschien toch wel ietsje meer verbinden.
Moet je een oorlog ook af en toe, hè?
Sorry?
Af en toe moet je vertragen in oorlog.
Ja, zeker. Maar ik had ook geen tijd om te vertragen. Nee.
Had je het anders kunnen doen? En dat zeg ik niet van... Het is meer een reflectieve vraag.
Dat je zou kunnen zeggen, heb je ergens...
Achteraf kun je altijd anders doen.
Ja, weet je, het verleden voorspellen is heel makkelijk natuurlijk. Heb je ergens spijt van? Spijt is verstand dat te laat komt, hè? Dat weet je. Spijt is verstand dat te laat komt. Nee, gelet op de situatie van dat moment. Mm-hmm. Van alles gaat er door mijn hoofd. Maar wat mij bijvoorbeeld wel eens is verweten, moest jij er nou zo met gestrekt been in? Kon dat niet wat subtieler? Mm. En ik snap dat mensen het zo zien, waarbij ze ook zouden, als ze erin kijken, ook zien wat ik heb gedaan om te verbinden. Maar ik moest ook begrenzen. Ik startte met een woedende burgemeester. Mm-hmm. Die zei, en nou, God, hij sloeg met zijn vuist op tafel, is het godverdomme afgelopen. Nu gaan wij iets doen met die brandweer.
Ja.
Dat was mijn start. Wat denk je dan? Dat ik zeg, nou, Herbert, zullen we eerst even nog een jaartje over gaan hebben? Ik ga een commissie instellen en we gaan een beetje temporiseren en even terugtrekken. Nee, ik moest voluit in die aanval. Nee. Dat lag mij ook, daarom vroeg hij mij ook. Dus ik heb dat vol overtuiging gedaan en ik heb daar ook geen spijt van. Omdat het in die end, de kwaadwillenden hebben gewonnen en ik ben weg. En het lijkt rustig bij de brandweer, maar ik heb wel dingen in gang gezet waarvan ik weet dat ze ook voortgezet zijn.
Ja.
Het aannamebeleid is echt veranderd. Mm. Je ziet meer diversiteit. Mm. Je ziet dat er gepraat wordt over racisme, discriminatie. Er is een proef gestart met een kazerne met een ander rooster. Een proeftuinkazerne. Dat was wat in Brandweer Nederland. Dat kon niet. Mm. Hij is gestart. Brandweer staat niet meer bovenaan in de stad van de helden die ons komen redden. Mensen hebben toch zoiets van, hey, er is iets aan de hand. Dus ik heb het in beweging gezet. Mm-hmm. En dat is wel mijn doel. Er is geen weg terug meer voor deze brandweer helemaal naar het oude.
Ik bedoel ook op momenten dat je daarom heet het ook directiedilemma's, hè, want je zat natuurlijk op het hoogste niveau en je hebt dilemma's gehad bij jezelf, dat je moest kiezen voor het een of voor het ander. Dat je achteraf denkt van, ik had dat andere kunnen doen. Niet vanwege het resultaat, niet vanwege, hè, want anders kom je weer van, terugkijkend, nee. Maar voor jezelf, dat je dacht van, ja, ik zat toen echt in een dilemma, wat doe ik?
Ja, ik zat natuurlijk volledig, of heel vaak in dilemma's. Ben je op zoek naar een voorbeeld?
Ja, het liefst wel.
Nou, bijvoorbeeld. Ik wist dat als ik iemand zou ontslaan, dat bij de brandweer, dat kon niet, daar werd hij nooit ontslagen. Daar zat je gewoon tot aan je pensioen.
Ja.
En dan had ik een rechtszaak waarvan ik dacht, ik denk dat ik het niet red bij de rechter. Dan ging ik ook nog wat juristen vragen. Nou, een jurist is altijd om uit te leggen waarom dingen niet kunnen. Ja, dat is ook helemaal zo ervaar ik ze.
Ja.
En uiteindelijk zeiden ze, nee, niet doen, je verliest. Mm. En dan dacht ik, weet je wat, het is echt een dilemma. Ik denk, ik ga hem verliezen, maar ik ga hem toch aan.
Om te laten zien,
ik accepteer het gedrag niet. En als de rechter zegt, nou ja, het mag, weet je, dan mag het. Terwijl ik wist dat ik hem zou verliezen. En dat is best een dilemma. Ja. Waarom zou je dat doen? Want je komt als verliezer eruit, terwijl ik denk, nou ja, weet je...
Maar je laat zien dat je een eigenschap hebt van, je gaat niet om mij heen.
Strijdend ten onder, dit is zo'n voorbeeld van. Maar het is altijd wel een dilemma, want ik zeg zo mooi, strijdend ten onder, nou, hartstikke stoer, maar je bent wel ten onder. En dat is wanneer moed overmoed wordt.
Hmm.
En dat is ook zo'n dilemma. Hè? Want ik vind mij moedig, maar ik kan ook wel eens te moedig zijn. Hè?
Ja.
Ik schrijf van, bij twijfel inhalen. Nou, dat is dapper.
Moet je niet altijd doen.
Maar als er één keer zo'n vrachtwagen en je bent weg. En dan, fijn hè, moedig was je.
Ja.
Dan denk je, moedigheid en domheid, dat ligt ook dicht bij elkaar. Dus ik kan wel eens in mijn strijd overmoedig worden. En dat ik dan dingen doe waarvan anderen zeiden. Ik heb ooit bij de politie een plaatsvervanger gehad. Die zei altijd, dan zei ik, nou we gaan dit en dit doen. En dan keek hij mij aan. En dan zei ik, goed idee alleen. En dan liet hij in stilte vallen. Dan dacht ik, oh jee. En dan zei hij, maar het helpt ons niet. En dan keek hij mij zo doordringend aan. En vaak, of soms leunde ik dan achterover. Overdacht ik het en denk ik, hij heeft gelijk.
Ja.
Doe het niet. Ja. Maar er waren ook een heel aantal keren, denk ik, ja, dat kan jij vinden. Maar ik ben verantwoordelijk, ik vind dat we door moeten. En de helft van de keren had hij toch gelijk achteraf. Maar de helft van de keren dacht ik ook, je had ongelijk. Het is goed uitgepakt. Maar dus die dilemma's heb ik wel degelijk. Alleen
heb jij met Northolt samengewerkt?
Ja.
Want zo'n type lijkt mij dat ook wel.
Northolt, ja, zeker. Ja, Northolt was de man die de politie Amsterdam echt in beweging heeft gekregen.
Ja.
En het woord resultaat. Ook in onze hoofden heeft gezet. En, wat ik van Northolt altijd onthouden heb, ik ga gelijk over Northolt.
Ja.
En dat vond ik zo mooi. Kijk, die politie is ook een organisatie. Ik denk dat ze daar weer naar de reorganisatie Nationale Politie helemaal in teruggevallen zijn. Die hebben het alleen nog maar, wanneer komt de politie nog in het nieuws? Over inclusiviteit, over interne problemen.
Mm.
Dat was in de tijd dat Northolt kwam in Amsterdam, waren we ook veel intern bezig. Mm. Als je dan een idee had, had Northolt altijd maar één vraag, en die was dodelijk, en die zei dan, ik heb één vraag, wordt het er veiliger van? Dat was de enige vraag. Dus je kon met helemaal bestormende ideeën komen, en zei, wordt het er veiliger van? Dat is natuurlijk een dodelijke vraag, maar in die end had hij het wel goed. Dat zegt van, wij zijn er wel voor die buitenwereld.
Ja.
Geldt ook voor die brandweer, die is er voor die buitenwereld, die zijn er niet voor zichzelf. Om zichzelf in stand te houden en af en toe een brandje te blussen. Dus ja, zeker met Northolt, die heeft op mij geleerd om voor het resultaat te gaan. En ik stel nog steeds de vraag, hè, of ik nou bij de politie was, maar ook bij de brandweer, wordt het er buiten veiliger van? Want daar zijn wij voor en nergens anders voor is ons bestaansrecht. Dus alles wat je zelfsturend voor jezelf wil doen...
Ik doe het toch, hoor.
Het is onzinnig. Je bent er voor de buitenwereld.
Ja.
Dat moet je leidraad zijn. En niet zo goed mogelijk voor jezelf zorgen.
Raak jij jouw drive, jouw motivatie ooit kwijt? Waar kun je het kwijt? Want je bent er nu niet meer.
Nee. Nou ja, nee, dat is ingewikkeld.
Want ik zie hier een heel gepassioneerde man.
Ja, nee, ik
zou namelijk heel graag met jou in een organisatie zelfsturende teams willen inrichten. En dat klinkt misschien heel een belediging voor je, maar het is juist op dat grensvlak waar we het over hadden. Ja. Ga lekker zelfsturen aan de slag in je uitvoering. En voor de rest zit jij in een organisatie en je houdt je aan de regels van die organisatie.
Nee, natuurlijk. Nee, en ik stel het ook bewust zwart-wit.
Ja, natuurlijk. Dat is een leuk gesprek.
Dat je... Ja. Weet je, je kan een beetje in het midden blijven hangen, maar weet je, gezwets is er al, nee. Al genoeg. Ja. Nee, het is voor mij ingewikkeld om, want ik werk nu niet meer. Mm-hmm. Ik zie nog wel wat er gebeurt en dan af en toe jeuken mijn handen. Ja. En ik zie ook, nou ja, neem de gemeente. Wat er nu gebeurt, ze hebben een ziektepercentage van meer dan 10%. Daar is dus echt iets aan de hand. De gemeente Amsterdam heb ik ook. Daar is iets aan de hand.
10% is veel.
Dat is
veel. Heel veel. Ja.
Dat zijn niet alleen zieken. Dan zit er iets in die cultuur.
Ja.
Dan denk ik, ja, niet zo gek dat als je ziet waar verantwoordelijken zeiden, nou, bij die brandweer, het is allemaal wel goed. Die hadden toen in die tijd soms en nog steeds wel eens bij die uitrukdienst percentages van 17% ziekte. Dat was heel normaal. Daar is iets aan de hand. En dan denk ik, daar is verwaarlozing. Daar moet nu doorgepakt gaan worden. Daar heb je misschien het type ik voor nodig die even...
Zou je willen interimmen? Ik zie het niet als een open sollicitatie.
Nee. Oh, nee, ben ik niet. Ben ik niet van plan. Want ook ik zie het omheen gebeuren en dat ergert mij. Ja. Maar goed, nogmaals, ik heb het alleen uit de krant en verder probeer ik me niet wat te ergeren. Ik zie dat ook dingen bij de politie van ik denk, kom op, weet je, waarvoor ben je er? Je doet het toe als je echt iets betekent voor die samenleving. Ga aan de slag. Aan de andere kant kan ik ook berusten, omdat ik vind dat ik wel genoeg gedaan heb. Ik heb altijd mijn nek uitgestoken.
Ja.
En als je nek uitsteekt, krijg je ook klappen. Weet je, dat was wel even schudden en weer doorgaan. Mm-hmm. Dus ik voel me ook niet schuldig dat ik nu dat allemaal niet meer doe. En dat maakt het makkelijker om wat beschouwender op afstand te zitten.
Maar heb jij die klappen niet af en toe nodig om wakker te blijven?
Ja, maar die organiseer ik dan zelf alweer.
Dat doe je gewoon in je leven.
Allerlei dingen, en geen interim en dat soort dingen. Maar weet je, ik zoek wel...
Je moet iets te doen hebben.
Ik zoek wel wat spanning op. Ja. En dat is anders dan in een werkzaam leven. Maar het is wel nodig. Het is wel mijn brandstof.
Ja.
En als ik 84
brandstof
ben...
Brandstof doet leven, hè, dat weet je.
Ja, en als ik 84 ben, hoop ik te redden, dan ga ik wel in mijn schommels vol zitten met een pijp en terug.
Dat ga je niet doen.
Maar nu.
Dan ga je kijken of je die pijp nu kunt veranderen.
Nee. En ik heb ook de wijsheid niet in pacht, maar ik gun... Ik gun Nederland meer dapper leiderschap. Want we hebben wel iets om voor te vechten. Het doet ertoe. Hè.
Tij keert, hè? We zitten in spannende tijden. Hou je
democratie in stand. En blijf vooral denken. Kijk, het is niet makkelijk. Hè. Weinig is makkelijk. Weinig is makkelijk. Maar veel is de moeite waard. Mm-hmm. Hou die vast. Veel is de moeite waard.
Ja.
Om voor te vechten. Durf te gaan staan.
Ja.
En durf een risico te nemen. En, weet je, en dan moet je ook incasseren.
Ja.
That's life.
Ja.
Get alive.
Ja.
En durf ook groots te denken. Hè. De Amerikanen zeggen altijd go big or go home. En dat vind ik eigenlijk... Ja. Niet dat gepruts op de vierkante centimeter van we gaan de stikstof al aanpakken, de boeren moeten iets doen, maar ze mogen zelf bepalen wat.
Nee. Ja.
Dus niks. Ja. En dat weet je van tevoren. En dat ergert me nog wel. Dus ik denk, waarom staat er nou aan, ze mogen zelf bepalen hoe?
Ja, dat is politiek, Leen.
Het is goed. Maar als je dan, verder wil komen, want dat willen we toch, dan moet je op een gegeven moment klein beetje dictatuur in de democratie hebben en niet alles wegpolderen, want er gebeurt er niks.
Er waren twee burgemeesters, eentje in Amsterdam en eentje van Den Haag. En ik ben even de namen kwijt. Ik kom even niet op de naam. En de ene had de naam dat hij heel erg aanpakte, maar die deed in de praktijk niks. En die andere die was heel erg vriendelijk, maar die deed in de praktijk heel veel.
Ja. Ja.
En
ja.
Dat is natuurlijk ook een keuze. Hè? Dus.
Maar uiteindelijk geldt voor iedere leider. Je gaat nooit herinnerd worden aan wat je gezegd hebt, maar aan wat je gedaan hebt.
Ja.
En dat is ja, de kern.
Volgens mij is Job Cohen.
In Amsterdam.
Ja.
Ja. Ja. Die wel de naam heeft van thee drinken.
Ja, maar intussen regelde hij van alles.
Hij
smokkelde zelfs Bijbels de Sovjet-Unie in, heb ik ooit begrepen.
Ja, nee, maar goed, dat is... Ja. En je moet ook iedere burgemeester in zijn of haar tijd plaatsen, natuurlijk.
Dat hadden ook leiders.
Ja, nee, maar goed, het gaat niet om managers, het gaat om leiders.
Dat is het verschil. Hier zijn we het volledig op eens.
Nou, kijk, dat is toch fijn.
We hebben iets gevonden.
We hebben iets gevonden.
Dankbaar. We gaan naar het eind toe, Leen. Is er nog iets wat je wil aanvullen of waar je op terug wil komen? Of voordat ik de deur uitloop van je gezellige woonboot met een prachtig uitzicht?
Nee, terugkomen niet. Mensen denken nog wel eens van je bent te ver voor de troepen uitgelopen. Je hebt dit wel gezegd, heb je niet goed over nagedacht? Onzin. Alles wat ik zeg, heb ik wel over nagedacht. En soms bewust te provoceren.
En hiermee neem je verantwoordelijkheid voor wat je doet.
Natuurlijk.
Ook een eigenschap van een goede leider, by the way.
Dus daarvoor niet weglopen. Ja. Ik ga nergens op terugkomen. Ik wil nog wel iets meegeven. Ieder mens, ook iedere leider, kent angstige momenten. Hmm. Weet je, dus angst is niets om bang voor te zijn, maar het moet wel gepaard gaan met moed. Mm-hmm. En dat wil ik meegeven. Durf moedig te zijn. Doe die stap naar voren. Durf te incasseren. Who cares? Daar ben je voor als leider. Mm-hmm. Ga staan voor de goede dingen. En vermijd ze niet. Mm-hmm. En laat je vooral niet weerhouden voor wat zou kunnen gebeuren. Ga het aan. Dan ben je een leider.
Ja, moed is niet bang zijn. Moed is angst zien en toch doen. Hè?
Ja, de goede dingen durven blijven doen.
We hebben afgesproken, we gaan het niet hebben over een nummer of een boek of een speelfilm, wat ik altijd doe. Maar je hebt zelf wel een boek geschreven, Brand in Amsterdam.
Ja.
Waarom moeten leiders dit lezen? Iedereen. Maar nou, ik wil nog één ding toevoegen, Leen. Een leider is voor mij niet alleen de hoogst leidinggevende. Iedereen kan leiderschap vertonen.
Zo is het.
Wat is de boodschap waarvan je zegt, nou, dan lees het.
Nou ja, enig terughoudendheid past mij, want ik heb de wijsheid niet in pacht.
Mm-hmm.
Maar
je hebt wel je eigen mening.
Ik heb wel een mening. En over leiderschap zijn veel boeken geschreven. Ik zou iedere leider aanraden om mijn boek te lezen, omdat je dan inzicht krijgt in verwaarlozing, waarom cultuur zo dodelijk kan zijn dat het je organisatie verstikt.
Ja.
En mijn boodschap is, hoe kan je deze rotheid van organisaties doorbreken, waarbij ik je uitleg dat het van jou vergt een hoge haattolerantie, een hoge eenzaamheidstolerantie, maar dat niets is om bang voor te zijn. Ik denk dat mijn boekje kan helpen in het tonen van moedig leiderschap.
Ja.
Het helpt je verder in moedig leiderschap. Waarvan ik niet zeg, het is een blauwdruk van wat jij dus moet doen. Mm-hmm. Maar iedereen die het gelezen heeft of waar ik mee gesproken heb over mijn boek zegt, nou, ik herken wat jij vertelt als mechanismes in mijn eigen organisatie. Fijn dat je ze even voor mij blootgelegd hebt, want nu kan ik er naar kijken, want ik zag ze niet. Mm-hmm. En nu zie ik ze. En nu heb ik ook handvatten om daar iets mee te doen. Ja. En ik ga het niet helemaal doen zoals jij, maar je hebt me wel geholpen, op weg geholpen om dingen te doen. Dus het is een handleiding om stappen te zetten in een organisatie die verwaarloosd is, een donkere kant heeft. Die donkere kant, om daar het licht op te laten schijnen en dan stappen te maken. En mijn voornaamste boodschap, ik herhaal hem, maar ik blijf... Als je het niet aanpakt terwijl je het weet, ben jij mede verantwoordelijk, medeplichtig.
Ja.
En dat mag je altijd aanrekenen.
Ja. Weet je dat we nu eindigen waar we even begonnen zijn? We hadden het over de winter en de zomer. En jij hield van het licht.
Ja.
En je zegt nu ook, laat het licht erop schijnen.
Ja.
Dus het cirkeltje is heel mooi rond.
Ja, grappige conclusie. Ja.
Ik heb nog één laatste onderdeel in mijn verhaal. Ik heb hier een envelop, drie enveloppes met elk envelop één vraag. Zou je uit... nee, je hebt er alleen nummer twee. Wil je die eruit halen, voorlezen en antwoord op geven?
Welke belofte wil je aan jezelf geven voor de komende 3 jaar?
Oh,
dat is niet zo moeilijk.
Makkelijk eindigen.
Ja, zeker. Nee, het leven is te mooi om niet voluit geleefd te worden. Ja. Ik leef het leven wat ik altijd wilde leven nu voluit. En dat ga ik de komende 3 jaar ook zeker doen en de jaren daarna. En wat betekent dat dan? Dat ik ongeveer de helft van de tijd in het buitenland zit en dan niet in een huis dat ik gekocht heb. Want ik wil zoveel mogelijk van die wereld nog zien. Want ik denk dat ik te veel gewerkt heb en te weinig gezien heb. Dus veel reizen met mijn lieve partner samen. En ik blijf mezelf ook beloven, ook de komende 3 jaar, ik zal nooit wegkijken van onrecht. Ik denk niet, ik laat de boel de boel. Als ik iets zie wat niet kan, ga ik er iets van vinden.
Ja.
Niet dat ik de wereld ga veranderen, maar ik ga er iets van vinden.
Ja.
Ik zal nooit medeverantwoordelijk zijn.
Duidelijk, Leen. Duidelijk. Ik vind het een prachtig gesprek. En wat ik het mooie vind aan dit gesprek weer, het is weer een compleet andere visie op leiderschap. Een andere die zegt van je moet iedereen betrekken. En ik, allemaal prima. Iedereen moet zijn ding eruit halen en mag er iets mee. En wat ik heel erg mooi vind. Hoe lang ben je er nou weg bij de brandweer?
6 jaar al.
6 jaar. Ik zie nog diezelfde bevlogenheid. Kan ik me voorstellen als je in die tijd had. En ik kan me ook voorstellen dat mensen die met jou in gesprek gaan en niet stevig zijn, die hebben het best zwaar. Die laten zich die moeilijke weerstand bieden.
Ja? Okay.
Dat vermoeden heb ik. Dus ik vond het, een echt heel mooi gesprek. Ik vond jouw bevlogenheid heel gaaf. We zijn het op een aantal punten niet eens en dat is juist mooi, want dat verscherpt de dialoog. Maar de essentie zie ik wel dat we allebei zeggen, je bent een leider en als je dat niet bent, dan moet je maar iets anders gaan zoeken. Want je staat ergens voor, neem je verantwoordelijkheid en zorg dat het goed komt.
Ja, als je het veld in gaat, moet je wel kunnen voetballen en doe het anders niet.
Ja, anders ga ik er iets anders leuks
voor. Absoluut.
Oké. Ik dank je voor het gesprek, ik ga afsluiten. Naar de luisteraar, fijn dat je weer geluisterd hebt naar de Directie Dilemma's podcast. En geef gerust commentaar als je meer informatie wil. Ik geef het graag. Hartelijk dank voor de tijd en de betrokkenheid bij ons gesprek. En tot de volgende keer. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Abonneer je vooral, dan mis je er geen één. Heb je ideeën of wil je zelf graag een keer te gast zijn? Stuur me dan bericht via petergeurts.com. Voor nu, fijn dat je erbij was en tot de volgende keer.